computer.
Yeah. Got it, zegt hij dan.
Oké. Hi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Tussen de Regels Schrijven. En ik ben heel blij en dankbaar dat ik vandaag in gesprek ga met Christine de Vries van Shodo. Welkom, Christine.
Dank je, Esther. Dank je wel.
Ja, superleuk. Ik heb in de afgelopen podcast gemerkt dat ik niet een hele supergoeie interviewer ben. We gaan maar gewoon van start. En de beginvraag bij bijna alle podcasts, tot nu toe bij alle gesprekken, is: hoe hebben wij elkaar leren kennen en kun jij je daarin misschien gelijk voorstellen?
Ja, nou, wij hebben elkaar leren kennen ook op een schrijfcursus. Waar niet, hè? Ja, daar ontmoeten we de mensen. Maar een cursus die ik gaf, luister naar je pen. En ik weet niet meer precies hoeveel jaar dat geleden is. Het is al wel een aantal jaren geleden. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Weet jij het nog?
2017, ja, 2017.
Ik hoor overigens nu heel veel lawaai buiten mij op straat. Zal ik het raam even dicht doen?
Zal ik dat ik even hoor doen? Het niet, maar je mag het raam inderdaad
wel
even.
Ja, ik denk dat het wel...
Ja, dat is inderdaad altijd eventjes een risico als je, ergens... Het is nooit ergens helemaal stil.
Nee, ze zijn leuk de boom aan het snoeien in de straat. Maar goed, oké, los daarvan. Ja. Dus dat is een paar jaar geleden. Ik weet niet meer precies wanneer. Wat we elkaar hebben ontmoet. En dat was toen de tijd dat jij een cursus bij mij kwam volgen. En daarom vind ik het heel leuk dat ik nu bij jou ben.
Ja.
Nou kom ik bij jou om met jou te praten en te vertellen en ervaringen te delen. En dan zo onze liefde voor het schrijven te delen.
Ja, want inderdaad, op die manier ben ik bij jou terechtgekomen ook. Naar aanleiding, want 2 jaar daarvoor ging ik bij Hannie Kuijer op schrijfretraite. En dat was naar aanleiding van een boek wat jij geschreven hebt, Innerlijk Pelgrimeren. En zo heb ik inderdaad de Shodo-methode, om het zo maar te zeggen, leren kennen.
Ja, zo kan het gaan, hè?
Ja, precies. Ja, en dat heeft bij mij in ieder geval wel een vuurtje aangewakkerd, wat een klein beetje gedoofd was. Schrijven deed ik in ieder geval zelf al wel heel lang, eigenlijk vanaf mijn 9e of zo al, maar het was wel een beetje gedoofd. Want wanneer is bij jou het schrijfvuur gestart?
Nou, ik ben al heel jong ook, net als jij, al jong begonnen met schrijven. En dat was echt in zo'n klein dagboekje. En daar schreef ik dan over op wie ik verliefd was en wat er op school gebeurde. En dat mijn ouders heel stom waren. En weet je, dat soort dingen. Dus dat was echt heel pril. Ik denk dat ik niet eens zo goed nog kon schrijven als wel de taal beheerste. Als wel dat ik gewoon allerlei ervaringen ergens in wilde bundelen. Toen eigenlijk al.
Ja.
Maar dat was heel, zoals kleine kinderen, jonge kinderen dat doen. En het is eigenlijk echt, heeft het een vlucht genomen toen dat ik in het buitenland woonde. Ik heb een tijd op Aruba heet dat, hè?
Mm-hmm.
En in Amerika gewoond. En die periode, vooral op Aruba, daar heb ik het heel erg ervaren dat een schrijven voor mij een soort baken was. Want het was, hoewel natuurlijk geweldig tropisch eiland en het klinkt allemaal fantastisch. En het was het ook. Het was ook echt een geweldige ervaring. Maar het was niet altijd zo makkelijk. En toch echt een andere cultuur, met andere gewoonten, los van familie en vrienden. Daar alleen werken in het ziekenhuis. Als verpleegkundige werkte ik daar. Met zo'n hele andere situatie, dat er zat ook wel een schaduwkant aan. Terwijl de zon veel scheen, was er ook echt wel schaduw. Ja. Dus en dan heeft het schrijven me zo geholpen om daar een weg in te vinden.
Ja.
En mijn ervaringen niet alleen van binnen in mezelf te laten gisten, om het zo te zeggen, en zo het te verwerken, maar ook om het op papier te schrijven, op papier te zetten en te kijken van, maar wat raakt me hier nu zo in? En wat ervaar ik hier nu eigenlijk? Dus het was eigenlijk een manier om stil te staan bij mijn ervaringen, in plaats van mijn ervaringen alleen te beoordelen, prettig of onprettig.
Ja,
En toen realiseerde ik me, oh, maar schrijven kan dus heel veel meer zijn dan al die brieven die ik aan het schrijven ben naar het thuisfront.
Ja.
He, want dat was natuurlijk wel mensen in de familie en vrienden die zeiden, hoe is het daar? Dus ik schreef heel veel en het was nog voor e-mailtijd. Hè?
Ja.
Dat is lang geleden.
Ja, precies, dat kennen wij nog.
Ja, dat kennen we nog. En telefoneren was gigantisch duur.
Ja.
Dus dat deed je alleen met noodgevallen. Weet je, je ging niet gewoon bellen, dat was niet te betalen. Dus daar heb ik ontdekt eigenlijk dat het schrijven voor mij veel meer is dan alleen mensen informeren over hoe het met me gaat. En dat het ook veel meer is dan alleen benoemen wat ik heb gedaan of waar ik ben geweest. Maar dat het een laag in mezelf aanraakt waar ik dingen over mezelf ontdek. En waar ik mezelf leer kennen en ook echt ontmoet in de gevoelens en gedachten die ik koester. En ja, die ik soms lastig vind enzovoort. Dus ja, daar ging voor mij echt een hele grote wereld open in mezelf door te schrijven.
Want wat is het, jij noemde inderdaad, ik schreef ook wel brieven naar het thuisfront. Was daar, hoe kwam uiteindelijk dat je merkte dat daar een verschil in zat? In het moment dat je een brief schrijft naar een ander en schrijven voor jezelf. Hoe ontdekte je dat verschil?
Ja, er is wel een verschil. Wat wel leuk was, wat ik echt een ontdekking heb gedaan daar, wat eigenlijk een basis is van mijn methode nu, is dat in het brieven schrijven, dat was op een gegeven moment zo arbeidsintensief, tijdsrovend, zeg maar, dat ik dacht, ik moet kijken of ik toch op een andere manier kan schrijven. En ik wilde ook niet allerlei brieven gaan kopiëren. Dat vond ik niet getuigen van een persoonlijke relatie met degene aan wie ik de brief stuur. Weet je, dat was een soort. Dus dat wilde ik niet. Dus ik stapte op een gegeven moment over op die aerogrammen. Dat waren kleine luchtpostpapiervelletjes die je op een bepaalde manier moest opvouwen. En dan kon je dat dicht plakken.
Ja.
En dan was het een klein envelopje. En dat kostte dan weinig geld. Maar je mocht er niets bijvoegen. Dus het papier zat vast al aan de envelop. En die vouwde je op een bepaalde manier naar binnen. En dat was je brief. En dat gaf een beperking in omvang.
Ja.
En daar ontdekte ik iets heel bijzonders. Wat ik daarvoor niet had me gerealiseerd. Dat de beperking in omvang me eigenlijk uitnodigt om directer en concreter en gedetailleerder te zijn over wat er werkelijk toe doet.
Ja.
Omdat ik gewoon minder fysiek de ruimte op het papier had om een beetje eromheen te draaien en een beetje eromheen te rommelen en niet echt te zeggen wat me nou echt op het hart ligt. En wat ik terugkreeg van mensen toen dat ik met die kleine papiertjes begon, dat na een paar keer zeiden mensen, verschillende vrienden, familie, ik vind dat je zo anders bent gaan schrijven. Ik heb zo het gevoel dat je dichtbij gekomen bent in de brieven die je in de laatste tijd aan me schrijft. En toen dacht ik, hoe kan dat nou?
Ja.
En opeens realiseerde ik me, hé, wacht eens. Die kleine papiertjes, die zeggen eigenlijk, schrijf wat je wil, maar schrijf wat er echt toe doet.
Ja,
want de ruimte is niet zo onbeperkt als dat je misschien gewend bent. Dus benoem waar het echt over gaat. Dus het was veel directere communicatie. En uiteindelijk heeft me dat geleerd dat die beperking mezelf opleggen of me toe uitnodigen om aan die beperking een vorm voor te vinden, dat me eigenlijk heel erg geholpen heeft om sneller tot de kern te komen.
Ja.
En nu zijn al mijn oefeningen gerelateerd aan omvang of tijd. En dat komt daar vandaan.
Wat mooi zeg. Ik wou zeggen, dit wist ik nooit.
Daar straks kwam het vandaan. En toen dat ik later, jaren later in Amerika mensen heb ontmoet die ook met schrijven bezig waren, wat ik helemaal... Ik dacht dat ik de enige was die daar een beetje mee rommelde. Weet je wel, ik kende niemand anders. Dus ja, ik schreef in dagboeken en dat ik dan verschillende oefeningetjes bedacht, de manieren van schrijven bedacht. Ik dacht dat ik de enige was die dat deed. En toen ontmoette ik mensen in Amerika die dat ook deden. En daar ook over hadden gepubliceerd zelfs. En
op een
gegeven moment, toen las ik van bijvoorbeeld van Natalie Goldberg.
Ja.
Ik dacht, die doet dan ook zo de 10-minuten sprint in feite. dat ik dacht, ja kijk, zij doet dat ook met die 10 minuten.
Ja.
Dus dat was een soort aha-gevoel van, hé, daar is een match waarvan ik niet wist dat er een match was.
Ja.
Dus dat was heel leuk, ja.
Ja. Maar heb jij deze mensen ook, heb jij haar ontmoet?
Ik heb mensen ontmoet, ja zeker. Oh. En, Julia Cameron en Christina Baldwin. En dat zijn dus, toen waren dat de pioniers van het,
ja,
van het creatief dagboek schrijven. Ja. Dus dat is echt heel fijn, ja.
Ja, ja.
En heel veel ja, workshops bij ze gevolgd en allerlei audioprogramma's. Want toen was het allemaal nog op cassette.
Ja.
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 Audioprogramma's gevolgd. En, ja, ja, zeker. Ja. Ja.
Oh, wat tof joh. Maar jij maakte dus daarvoor eigenlijk voor jezelf al in je dagboek. Had je dat creatieve schrijven eigenlijk al wel ontdekt en deed je dat voor jezelf? Om jezelf, ja, uit te dagen.
Ja, nou ja, uit te dagen, maar ook om, hè, dat vooral toen op Aruba, daar waren er best wel vragen die ik in me had over hoe ik nou om moest gaan met de verschillen die ik als verschillen ervaarde.
Mm.
Hè, en mijn positie als verpleegkundige, als Nederlandse verpleegkundige, die was niet altijd overal even gemakkelijk. En ik was ook, ja, ik was ook een jonge meid van 26, 27. En ik dacht het ook heel goed te weten. Dus dat helpt ook niet heel erg. En, maar op een gegeven moment dat ik wel dacht van, goh, maar kan ik ook eens in de schoenen stappen van degene waar ik nu vragen heb of moeilijkheden of waar het niet stroomt. Kan ik daar eens in die schoenen gaan staan? En dat deed ik dan schrijvend.
Ja.
Dus dan ging ik schrijven over de situatie, het conflict wat er was bijvoorbeeld. Of dat ik me onbegrepen voelde of dat ik me alleen voelde. En dat ik dan schreef vanuit het perspectief van de ander die naar mij keek. En daar ontdekte ik dingen in. Waardoor het altijd weer, ja, meer open ging en meer dat ik me realiseerde dat er ook echt andere perspectieven zijn. En dus dan ga ik denken, oh, er zijn andere perspectieven. Nou, als ik het vanuit die arts kan schrijven of vanuit de patiënt kan schrijven of vanuit een vriendin kan schrijven, waar kan ik het nog meer dan uitschrijven? Ja. Nou ja, en dan gaat het los, weet je?
Ja.
Dan zijn er zoveel mogelijkheden.
Ja.
Dus ja, dan gaat er een soort wereld open in het schrijven die ik, ja, fascinerend vind.
Ja, absoluut.
Ja. Ja,
ik moet nu ineens denken aan een opdracht die ik toen bij jou in de training heb gedaan. Als je het hebt over schrijven vanuit een ander perspectief. Wij kregen toen zo'n binddingetje voor om een vuilniszak. En van daaruit moesten we een schrijfopdracht doen. Dat je in eerste instantie ook denkt van, ja, maar hoe kan je hier nou vanuit schrijven? Maar het gebeurde.
Yeah.
Dat is wel een hele mooie. Mooi. Ik ben heel blij dat je dat ontdekt hebt.
Ja, ik ook. Ja.
Ja, als je het door bent gaan geven. Want dat is gewoon echt wel. Ik kan zeggen, ik heb ook nog steeds wel het idee dat de mensen die volgens jouw methode schrijven, dat nog een redelijk klein clubje is. Maar het is zo'n bijzondere. Zo bijzonder om inderdaad vanuit die verschillende perspectieven te kunnen schrijven en te mogen schrijven. Het is heel verhelderend. Ja. En welke technieken, hè, want jij hebt ontzettend veel oefeningen en technieken ontwikkeld. Wat is voor jou de prettigste techniek? Welke pak jij er eigenlijk altijd wel even bij?
Ja, dat is nog niet zo makkelijk, die vraag. Omdat het ligt heel erg aan vanuit welke behoefte of verlangen ik ga schrijven. En daar passen sommige dingen beter bij dan andere.
Ja.
Dus dat heeft meer met de stemming en met mijn verlangen te maken dan met een techniek aan zich. Dat is meer gereedschap. Ik zie het echt als gereedschap. En ja, de ene keer heb ik een hamer nodig en de andere keer een zaag. Weet je, dus dan is niet de hamer altijd beter dan de zaag.
Nee.
Dus dat is, maar er is, het is wel wat wel een terugkerend iets is in mijn manier van schrijven, is dat ik altijd begin met korte stukjes.
Ja.
Dus ik ga nooit hele lange teksten mee beginnen. Ik schrijf soms een paar minuten of een pagina, een A5, een half A4'tje. En dan kijk ik eens even van, oké, wat heb ik de eerste dingen wat in kaart gebracht? Of eerste dingen wat benoemd? En dan kijk ik van, oké, en waar gaat de energie naartoe?
Ja.
Dus het is, ik vind het soms ook gewoon heel leuk om wat meer te spelen. En dan, dus dat ik dan ook met visueel beeld, met beeldmateriaal gaan werken.
Ja.
En dan is het meer dat gewoon zo'n tijd schrijven gewoon ook een hele creatieve expressie is. En lang niet altijd zo'n innerlijk werk is, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus dan is het gewoon leuk om wat te spelen met wat kleur en beelden en woorden en eens knippen en plakken. En ja, dat geeft me ook een heel vrij en fijn gevoel. En dus dat wil ik er altijd wel bij houden. Maar het is niet dat ik dat elke dag doe.
Nee.
Dat knippen en plakken, snap je?
Ja.
Dus het is, maar ik doe het graag. Dus
ja.
Dat vind ik altijd ook wel fijn. Dus ja, het is vooral kort schrijven. En dan bijvoorbeeld de vraag die ik me graag, die vaak terugkomt, is: wat bedoel ik hier nu echt mee? En dan zak ik zo, woep, naar een ander level. Door die vraag te beantwoorden. Wat bedoel ik hier nu echt mee? En die kan je herhalend blijven vragen. Die vraag kan je blijven stellen.
Precies. Ja, en zeker omdat je, wat je zegt, in eerste instantie gewoon een klein stukje ergens over. Hè? Even een beetje proeven. Even een klein beetje.
Ja.
Je kaart een beetje zo op tafel leggen. En kijken van, nou, wat is er inderdaad allemaal? Om daarna inderdaad wat meer de diepte in te gaan.
Ja.
Ja.
Ja, en soms is er gewoon niet meer tijd. En dan is het gewoon die paar minuten ook goed.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat vond ik, dat was voor mij in ieder geval een van de mooiste ontdekkingen vanuit in ieder geval het innerlijk pelgrimeren, maar wat ook inderdaad in luisteren naar je pen zit, dat het soms niet eens gaat om het ellenlange of om chronologisch iets op te schrijven of inderdaad hele felle tekst, maar dat soms in die hele kleine stukjes al zoveel helder eigenlijk kan worden. Ik vind dat heel knap hoe dat werkt op de een of andere manier. Hoe dat dan toch ontstaat. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. En inderdaad, dat je daardoor ook schrijvend die inzicht, hè, wat jij net noemde, van doordat je beperking in dat velletje papier had bij het brieven schrijven, dat je sneller tot de kern komt. En dat je dan op een gegeven moment denkt van, oh, maar hoe kwam dat dan? En dat die inzichten zo op tafel komen.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, dat is echt super. Mm. En dat je dat voor een deel schrijvend ontdekt. Maar ook buiten het schrijven. Tenminste, dat is mijn ervaring. En niet altijd komt iets schrijvend naar boven. Maar ook door bijvoorbeeld een wandeling te maken eventjes. Julia Cameron is daar ook een voorstander van, hè? Om in ieder geval elke dag 20 minuten zonder je telefoon en maar gewoon eventjes wandelen met iets op de achtergrond. Ik maak een beweging, want wij zitten in Zoom. Maar dat kunnen jullie natuurlijk helemaal niet zien als je dit luistert. Maar dat is dat op de achtergrond in je achterhoofd, dat er iets, een vraag waar je mee bezig bent, dat je daarmee kan gaan spelen, ja. Hey, en zijn er voor jou periodes waarin je gewoon echt ook helemaal niet aan schrijven toekomt? En wat doet dat dan met jou?
Die zijn er wel. Althans, wat schrijven echt een minder grote rol heeft. Helemaal niet schrijven, dat komt eigenlijk... Ja, wat is dat dan, hè? Wanneer wordt het dan helemaal niet schrijven? Maar minder frequent, zeker. Dat is heel vaak wanneer ik heel veel aandacht besteed aan andere mensen uitnodigen om te schrijven. Dan, als ik daar druk mee ben met grote projecten waar soms honderden mensen aan deelnemen, dan kan dat zijn dat het voor mij, dan gaat dat eerst, dan komt dat eerst. En dan ben ik veel meer aan het faciliteren en het begeleiden. En dan is de schrijver in mij, die komt daarna.
Ja.
En dat is dan wel, en dat merk ik dan wel, want op een gegeven moment gaat dat ook echt wringen. Als dat dan zo'n project dan klaar is, dan moet daar ook, dan komt er vanzelf een periode. Ik denk, nou, en nu ben ik aan de beurt.
Ja.
Ja, dus
want wat is dat wringen? Wat merk je dan nou, bij dat jezelf?
Het voelt een soort, ja, het voelt een beetje als een, als dat de innerlijke ruimte in mij wat vol zit. Dus dan voel ik me wat gevuld, zonder dat ik goed weet waarmee precies.
Mm.
Dus dan is het niet zozeer, want ik kan me ook gevuld voelen met inspiratie, hè, echt enthousiasme voelen voor wat ik aan inspiratie ontvang. Maar dan kan ik het wel benoemen wat dat is. Dat is een ander gevuld zijn. Dit is eigenlijk een soort vol zijn.
Ja. Yeah.
En dat is dan, en dan krijgt het een soort, ja, ik maak ook een beweging met mijn handen, zie ik.
Ja.
Met, dat het dingen op elkaar gestapeld raken in mij. En dat het eigenlijk, ja, me de ervaring geeft van een soort constante ruis. Dus een soort iets in mij staat dan aan. En ik heb daar niet zo'n zicht op. Maar het voelt vol en dat is niet prettig.
Nee. Ja.
Dus het schrijven zorgt er dan weer voor, als ik daar dan weer tijd voor neem, is net alsof daar dan ja, meer ruimte, open ruimte ontstaat, waar niet van alles al in ligt te wachten.
Ja, en je maakte net inderdaad die opeenstapeling. Bedoel je daarmee dan te zeggen van door te schrijven haal je elke keer het stapeltje wat meer uit elkaar, zodat
ja,
er dan ruimte...
Ja, het is een soort ontvouwen wat het schrijven is voor mij. Het is een soort, het afpellen ook soms.
Ja.
En als je het beeld van een bloem ziet met schutbladen in de knop. En als die maar heel dicht zitten, dan heb je eigenlijk op een gegeven moment haast geen idee meer waar je nou naar kijkt.
Ja.
Maar als de knop alsmaar meer en meer zwelt, zeg maar. Op een gegeven moment wil die gewoon openen.
Hij moet.
Ja. Ja, en dat is een beetje dat gevoel van dat er een soort druk ontstaat dat eigenlijk mee wil bewegen met de stroom die er is.
Ja.
En het staat dan een soort stil wat te stuwen.
Ja.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die dit luisteren dit gevoel heel erg herkennen, hè, van dat vol zijn. Wat kun jij mensen aanraden om mee te beginnen? Als ze zeggen van ja, ik wil hier schrijvend... Wil ik dit eens een beetje gaan laten ontluiken, als het ware?
Ja,
wat is dan een mooi beginnetje?
Ja, klein ook. Klein beginnetje. Dus, en iets wat je regelmatig kunt doen. Dus dat je iets kiest om te doen, en er zijn verschillende vormen voor, ik zal er zo een paar noemen, maar dat je iets kiest waar je ja tegen kunt zeggen en wat je echt een zekere frequentie in een zekere frequentie kunt herhalen. Want die herhaling zorgt ervoor dat je het stapje voor stapje, een beetje bij beetje kunt ontvouwen. Dat het is niet iets wat je dan in één keer klaar hebt.
Nee.
Als je voelt dat je dat gevulde, volle gevoel in je hebt.
Mm-hmm.
En daar wil je graag wat ruimte en wat lucht in hebben. En wat bewegingsvrijheid in hebben. Dan is dat vaak iets wat je stap voor stap weer terugvindt. Net zo goed dat het stap voor stap ook is gevuld.
Ja.
Ook vaak niet in één keer.
Nee.
Nee. Dus dan is het... bijvoorbeeld, kies een getal. Tussen de 5 en de 20 bijvoorbeeld. En dan zeg je, oké, kies een getal. Ik kies 12. Oké, laat ik nou eens de komende dagen 12 regels tekst schrijven. Elke dag. Kijken of, en gewoon van, en dan de vraag stellen, hoe is het nu met mij? Die vraag, hoe is het nu met mij? En kijk of je daar woorden voor kunt vinden, zonder dat je daar eerst een concept in je hoofd voor maakt, maar dat je gewoon schrijvend gaat ontdekken hoe dat antwoord zich in jou vormt.
Ja.
En naar buiten komt via je pen.
Ja. Ja.
En dan zal je echt verrast zijn. En dan heb je gezegd dat je dat 7 dagen kunt doen. Dan ga je... Eens kijken naar 7 dagen. En dan zeg je, laat ik het nu sowieso allemaal 1 keer achter elkaar lezen. En dus elke dag. Ik ben een groot voorstander van dat je je tekst hardop voorleest. Hè? Dat weet je.
Ja.
Dat je hardop voorleest nadat je geschreven hebt. Dat hoort voor mij onlosmakelijk bij elkaar. Maar dan na 7 dagen lees het dan eens alsof je het als 1 tekst hebt geschreven. En kijk eens wat het dan doet.
Ja.
En dan is het niet zozeer dat je alleen naar de inhoud kijkt. Maar dat je ook vooral voelt, hoe voel ik mij nu? Na 7 dagen schrijven. En kijk eens of je daar een paar woorden aan kunt geven. Nou, en dat is het is ook, schrijven helpt ons ook om het heel precies te leren benoemen.
Ja.
En hoe nauwkeuriger we zijn in onze taal, hoe meer we van binnen ja kunnen zeggen tegen dat wat we hebben geschreven.
En dat is een beetje ook het effect, tenminste voor mij, hè, het effect wat dat hardop voorlezen geeft. Dat, hè, wat jij nu zegt van het voelen of het resoneert. Of het klopt wat ik gezegd heb. Of wat ik geschreven heb. Of dat nog steeds klopt met hoe het nu inderdaad is. Want van daaruit kun je dan inderdaad verder. Van, goh, wat maakt nou dat het niet klopt? Of wat maakt dat ik er weerstand voor voel? Of dat ik er juist heel verdrietig van word? Of wat dan ook.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk op het moment dat je het schrijft, klopt het wel. Want zo schrijf je het. Dus het klopt natuurlijk op dat moment altijd. Het is wel... het is echt het zijn details vaak van de woorden. En het oefenen in het heel nauwkeurig willen zijn. Omdat je daarin erkenning geeft aan wat er in je leeft.
Ja.
En dat is iets wat je jezelf kunt geven. En dat is een stuk fijner dan wanneer we ons daar afhankelijk van opstellen. Dat de ander nou toch maar begrijpt hoe ik mij voel.
Ja.
In welke relatie dan ook. Of dat nou met een geliefde is, of met een kind is, of met een ouder is. Als we het hopen dat die ander het snapt. Maar we hebben niet zelf gekeken naar hoe ver snappen wij het eigenlijk.
Ja,
dan blijf je iets vragen van een ander dat die ander gewoon niet kan geven.
Ja.
En dus het is heel fijn om jezelf erkenning kunnen geven. Oh, dit leeft er. En dat niet gelijk zeggen, oh, dat is niet goed. Of dat is niet vaak. Oh, dat is wel goed en dat niet. Nee, maar gewoon de erkenning van, oh, dit is nu actueel voor mij. Ja. Dit is het.
Ja.
Hier gebeurt iets in mij. En daar simpelweg door het op papier te schrijven, geef ik er aandacht aan. Geef ik het ruimte op papier.
Ja. Ja.
En ontstaat er ruimte in mij. Ja. Ja, dat blijft een magisch gebeuren.
Wat dat betreft, het blijft ook magisch om dat bij een ander te mogen zien. Hè, als we inderdaad een cursus of workshop organiseren en dat gebeurt bij een ander. En dat gebeurt altijd, dat is zo gek.
Ja.
Het gebeurt altijd.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, dat is...
Ja. Hey, en je noemde net inderdaad, hè, als ik juist bezig ben met grote projecten en hè, om het voor anderen te faciliteren, dan ga ik zelf minder schrijven. Waar zit jij op dit moment in dat, zit je nu inderdaad, ben je iets aan het organiseren of is het juist nu wat rustiger? Oh, ik zie dat de internetverbinding eventjes hapert. Kon je mijn vraag verstaan?
Ja. Yeah. Ja, ik heb het verstaan, wel een beetje hier en daar, maar ik heb het verstaan. Jij hapert af en toe.
Ja.
Maar we gaan kijken hoe ver we komen.
Ja.
Nou, waar ik nu zit, er is net van mij een nieuw werkboek verschenen. En dus daar is qua organisatie een hele grote, dat is gewoon een hele grote klus om al de werkboeken de wereld in te krijgen.
Mm-hmm.
En dit keer doe ik daar ook een heel online aanbod bij. Dus dat is een extra iets wat de vorige keren dat ik met een werkboek werkte, rond de 40 dagen tijd in dit geval, dat was er niet. Dus dat is nieuw. Dus dat moet ik dan maken en dat moet ik dan vormgeven en dat moet ik bijhouden en dat moet ik beheren. En,
yeah.
Dat is dus gewoon een heel technisch stuk wat daar zit. Maar ik heb me nu inmiddels ook wel gerealiseerd dat hoewel ik heel graag zo'n 40 dagen bezinningstijd wil, ik niet van mezelf moet vragen dat ik het dan gelijkertijd met al die andere mensen ook zo kan doen.
Ja.
Want ik ben gewoon heel hard aan het werk dan.
Ja.
Het is voor mij echt vol gas. Dus dat is niet bezinnen.
Nee.
Het is gewoon. Dus dat heeft me wel geleerd. Daarvoor waren er wel eens momenten van teleurstelling in mezelf. Dat ik dacht, ik zou zo graag samen met hen dit ook allemaal willen doen. Maar ja, dat kan niet met die twee petten op.
Nee.
Dus het is voor mij, dat is een soort aanvaarden van oké, ik kies nu voor om het ondersteunend te zijn naar anderen toe. Maar het heeft me wel dat ik in het klein iets zoek. Hè? Dus dat ik dan zeg, oké, ik kan dan misschien niet heel, ik kan het werkboek wel gebruiken, maar niet zo op de manier zoals ik het helemaal zou doen als ik echt vrije tijd heb.
Ja.
Maar ik kan er wel een deel van doen. En ik kan ook die behoefte die ik nu voel om te schrijven ook erkennen door het kleine. En dat gewoon wel eerder in de dag te laten plaatsvinden. En daarna al die organisatorische zaken te regelen.
Ja.
Weet je? Dus dat ik het letterlijk meer prioriteit geef. Ja.
En mooi dat je dan ook zoekt naar een moment waarin dat dan wel kan.
Ja, ja, en dat is bij mij dan toch 's morgens. Dat is toch 's morgens voordat ik de computer aanzet en voordat de wereld hier binnenkomt en voordat ik van alles en nog wat aan het doen ben.
Ja.
Dan is het toch gewoon 's morgens vroeg. En dat is eigenlijk de stille tijd dan te hebben. En daar ben ik stil in, daar mediteer ik, daar is tijd om te schrijven. Daar is ook tijd om een klein stukje te lezen en me daar wat op te bezinnen. En dan de dag beginnen. Ja, dat is wel heel fijn. En dat is al wat het werkboek, zonder dat we nog begonnen zijn, maar nu alweer heeft geboden. Van dat is een soort herijken. Van ja, zo kan ik de dagen ook besteden. En dat is natuurlijk niet alleen die 40 dagen. Maar even dat moment van rust bij jezelf beginnen.
Ja.
En met jezelf beginnen. Voordat je je in de hectiek van de dag van vandaag begeeft.
Ja. Ja, mooi. Ben jij inderdaad daar heel strikt? Of is dat een hele gewoonte die gewoon echt dagelijks het hele jaar door bij je is? Of?
Nou, de behoefte is er wel.
Ah ja.
Maar ik doe het niet altijd.
Nee.
Dus het is, de behoefte is er zeker. En ik zeg altijd zo, er leeft een hele grote monnik in mij.
Ja.
En die wil graag stille tijd. Weet je? Die zegt, nou even gewoon stil. Even niks. Ja. Dus dat is, die roert zich. Als dat te lang duurt.
Mm.
En ik leer daar steeds sneller op in te spelen. Maar ja, ik laat me ook verleiden door dingen, andere dingen die ook zo leuk zijn. En die ook tijd en aandacht vragen. Maar ik keer er wel altijd weer terug. Ja. En als er dan zo'n periode die er dan aankomt, die 40 dagen voor Pasen. Dat is ook zo'n periode waarin, dat wordt gedragen door de hele wereld eigenlijk.
Mm.
En dat is een ja, overal in de wereld zullen mensen zijn die daar die periode als een bezinningsperiode zien.
Ja.
En daar is een soort, daar is dan een soort traditie waar je dan instapt. Hoewel ik dat op een hele eigen tijdse manier doe, is dat wel een traditie die me eigenlijk ook daarin een soort bedding geeft. Een soort plek geeft om daar de tijd voor bezinning te op een creatieve vorm, in een creatieve vorm weer te geven.
Ja.
En dus dan doe ik dat graag 's morgens. Dus dan is dat is wat er nu alweer gebeurt door met het werkboek bezig te zijn. Is van, ik wil het echt prioriteit geven. En dat doe ik dan ook. En dat voelt heerlijk.
Ja.
Ja, dat voelt heel fijn.
Ja. Ja, zo leer ik. Wat dat betreft is dat natuurlijk ook, hè, elke keer als je iets aan een ander leert, leer je daar zelf ook weer altijd. Hè?
Ja. Nou ja, het is ook, wat ik ook wel voel is, in de eerdere jaren, dan had ik van die voornemens voor die 40 dagen. Dan moest het zo of zo. Mm. Of ging ik mezelf uitdagen, als ik nou iedere dag dit doe of dat doe. Maar waar ik wat aan voorbij ging, was eigenlijk aan het verlangen wat daaronder ligt. Het verlangen wat eigenlijk dan zoekt naar een vorm waarin het beleefd kan worden. En dan wordt een voornemen, wordt dan eigenlijk eerder een meetlat die ik ernaast leg en waarvan ik dan kan zeggen, oh, dat is niet zo netjes gegaan. Of, oh, daar laat ik mezelf. Yeah. En toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk veel meer dat verlangen koesteren en kijken, wat is dan een passende manier die hierbij past.
Ja.
Ja. Dus zo krijgt het wel een vernieuwing in mezelf, wat ik heel, heel mooi vind.
Ja.
Ja.
Maar mooi dat je inderdaad daar, dat ook bij jezelf hebt op kunnen merken, dat dat verlangen er is en dat, ja. daar, dat het daarover gaat.
Daar gaat
over mag gaan, ja.
Ja, 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 daar mag het over gaan. Ja. En dan, hoe verhoud ik me tot dat verlangen en hoeveel ruimte schep ik daarvoor?
Ja.
Voor dat verlangen.
Ja.
Ja, ja, dat is prachtig.
Ja, ja, mooi.
En iedereen doet dat op een hele eigen manier. Dat maakt het zo mooi.
Ja.
Er is niet één manier waarop dit kan of mag of werkt. Het is heel individueel. En tegelijkertijd, het diepste verlangen van ons allemaal is heel universeel.
En dat is?
Dat is dat we geliefd willen zijn, erkend willen worden, aandacht willen geven aan wat werkelijk er toe doet en ons verbonden weten.
Ja.
Ja, ik denk dat we dat allemaal graag willen. Ja.
Ja.
Ja. Dus, ja, en dan wordt het heel universeel. En dan kan je een vaste vorm hebben, hè, een vorm waarin je vaste periode vorm geeft. Je kan een schrijfvorm hebben, je kan naar de kerk gaan, je kan naar je kan katholiek of agnost zijn. Weet je, dat maakt dan allemaal op die laag helemaal niet meer uit.
Nee.
Iedereen wil hetzelfde.
Ja.
De liefde vieren.
Ja.
En geliefd weten door de liefde zelf. Dat willen we allemaal. Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Hey, even, want ik ben daar helemaal niet zo in thuis in die hele 40 dagen tijd. Wanneer begint dat?
Dat begint 2 maart. Dat begint met de aswoensdag.
Oké.
Okay. We beginnen eerst met carnaval. Dat is nog even losgaan voordat de vaste tijd begint. Ja, zo is het, hè? Alles maken we dan op, wat we aan veel hebben. En dan begint de vaste tijd. En dat is in feite, we noemen het 40 dagen. Omdat daarna is Pasen. Dus het zijn de dagen, bezinningsdagen tot Pasen.
Tot Pasen.
En dus dat is in praktisch gezien is dat 46 dagen. Maar die 6 zondagen die erin zitten, die tellen niet mee als een vaste dag.
Ah ja.
En dat is eigenlijk, zondag wordt eigenlijk gezien in de katholieke traditie als een feestdag. Nou, niet alleen in de katholieke traditie, maar in de christelijke traditie.
Ja.
Maar de 40 dagen tijd en de vaste tijd is vooral oorspronkelijk vanuit de katholieke traditie en steeds meer andere christelijke tradities of stromingen die vinden daar ook hun weg in.
Ja.
Maar nogmaals, het is meer dat ik me, ja, dat ik me wat kan, ja, de ruimte die zo'n traditie biedt, opnieuw in kan vullen.
Ja.
Dus ik laat me er wel door inspireren, maar zeker niet door weerhouden. En dus ik voel me daar heel vrij in om zo daar tegenaan wat te mogen zitten en daar wat, ja, daarvan te kunnen genieten en daar mijn eigen vorm in te vinden.
Ja.
En dus het is een periode van ik noem het voor een nieuw begin. Pasen wordt als nieuw begin gezien. Dat is in de breedste zin van het woord. Dus ook mensen die niets met de kerk hebben, zoals ze dat dan zeggen.
Ja.
Kunnen deze periode als een hele mooie bezinningsperiode gebruiken. Oh, van ja, hoe zou het nou zijn als ik mezelf deze periodes geef om te kijken, kan ik meer en meer innerlijke ruimte scheppen voor een nieuw begin? Waar zou ik dan graag mee willen beginnen als daar nieuwe ruimte is? Ja, dat vindt iedereen heerlijk. En we zijn dus ook zo naar het voorjaar toe aan het
bewegen. Ja, heerlijk.
Dus aan allerlei kanten is er nieuw begin wat zich aandient en wat zich meldt en wat zich ook in de natuur zich laat zien.
Ja.
Ja.
En wat stel dat mensen dit horen en denken van, oh, dat vind ik wel interessant, ik wil meedoen of ik wil er eerst wat meer informatie over. Waar vinden ze dat?
Ja, dan kunnen ze denk ik het beste even naar mijn website gaan. En dat is shodo.nl. En shodo is S-H-O-D-O. Dat is een mooi Japans woord.
Ja.
1 woord voor de weg van het schrijven, Shodo. Shodo.nl. En daar heb ik de informatie staan over het werkboek en over die periode en wat ik bied online. Dus daar kunnen ze zeker meer vinden als ze belangstelling hebben.
Oh, helemaal fijn. Ik zal inderdaad de website ook nog even in de beschrijving bij de podcast benoemen. Dus dan kunnen ze ook van daaruit nog eventjes doorklikken. Ja. Ja, ja, mooi. Dus nog 2 weken en dan gaat de bezinningstijd
Ja, het is ook eigenlijk al een beetje begonnen. Ik had een paar dagen geleden de eerste Zoom-bijeenkomst met mensen die zich aan het voorbereiden zijn hierop. Aan de hand ook van dat werkboek. En dus we voelen al dat we al een beginnetje hebben gemaakt.
Ah ja.
Ja, het is fijn. Elkaar ook ontmoeten daarin. Dat is ook heel fijn. Ja. Ja, je doet het zelf thuis. Je hoeft het niet samen met anderen te doen. Maar als je het wil, is het wel, dat is wel geweldig van deze hele Zoom-ontwikkeling. Vind je niet? Ja. Ik bedoel, we kunnen er van alles van vinden dat het, dat het noodzakelijk was. Maar we hebben er ook wel heel veel mogelijkheden doorgekregen.
Ja, die absoluut.
Die we niet hadden.
Ja.
Ja. En ik hou van mogelijkheden vinden. Dus ik ben er heel blij mee. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee.
Ja. Is er nog iets wat wij wat we nog niet besproken hebben en waarvan jij zegt van nou, mensen die dit luisteren en misschien nog beginnend zijn in het creatief schrijven, dan moet dit nog even echt gezegd worden. Wat zou dat dan zijn?
Hoi, dat is een gewetensvraag natuurlijk. maar als ik gewoon spontaan reageer, is het eerste wat dan in me opkomt, is een dagboek kan zoveel meer zijn dan alleen een verslag van je dag. En dus ik zou je, om het heel kort te zeggen, een dagboek is voor mij een verzamelplaats. Het is een fysieke plek waar ik verzamel indrukken, impressies, gedachten, beeld, woorden die me raken, die iets met me doen. En dus kijk eens of je het ook wat spelend kunt benaderen, een dagboek. In plaats van een klus erbij. Het is geen klus. Het is een heerlijke plek om eens even te kunnen laven.
Ja.
Aan je eigen creativiteit. En dat je weer even mag spelen, ook als een jong kind. En gewoon wat in kan plakken en daar een paar regeltjes bij kan schrijven. En als je dat alleen al doet, dan zal je zien, dat is zo ontzettend leuk. Als je dan een periode verder bent, om dan eens terug te bladeren. Weet je, het hoeven geen grote stukken tekst te zijn en diep innerlijk werk. Het kan echt ook het plezier geven.
Ja.
En als alles erin mag, dan hoeft er niks buiten gehouden te worden. En dan is het echt een spiegel waar je in kijkt.
Ja.
Dan is het dagboek echt een spiegel. Ja.
Mooi. Ja. Mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Ik ga inderdaad in de beschrijving even jouw gegevens ook verder noteren. En ik wil de luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En zeggen heel graag tot een volgende.
Dankjewel, Esther.